Hebreeën hoofdstuk, zullen we beginnen met 10. Ik heb een paar stukjes uit de Hebreeënbrief die ik straks wil lezen met u. Het is een preek die eigenlijk op aanvraag was, ook weer in het kader van het jaarthema. Zoals u hierachter mij ziet, niet ik, maar Christus. Dus eigenlijk vandaag gevraagd om te spreken over volharding. Er zullen dus ook een aantal vragen bij deze studie nog komen, want die heb ik nog niet klaar, maar ze komen wel. En er zal ook nog een oefening aan verbonden zijn, waar we ook nog niet helemaal uit zijn, maar dat komt wel. Op dit moment is er nog een oefening gaande met die dagteksten die elke dag rondkomen. Dus dit komt allemaal wel in orde. Het is één ding om aan iets te beginnen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een bepaalde sport beoefent. Ik heb vorig jaar besloten om eens wat meer te gaan fietsen. Niet echt een racefiets, maar gewoon een tourfiets. Maar iets beter als dat ik had voordien. En ik zeg, ik denk dat voor de gezondheid wel goed is. En het is één ding om aan te beginnen, maar een ander iets om vol te houden. Ik moet zeggen, ik heb er echt tot mijn eigen verbazing wel een beetje plezier in gekregen, omdat ik bemerkte, elke week, ik begon bijvoorbeeld met 5 kilometer. En dan was ik al behoorlijk moe. Hè? En de week daarna kwamen er weer 5 bij. Dat was 10. 15. 20. En dan had ik ook wel eens een week dat het niet zo goed lukte. Dan bleef er weer een keertje op 20 of veel tegenwind of zo. Maar dan de week daarop, dan had ik er weer zin in van mijn grens elke keer een beetje verleggen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Ik las ook ergens van iemand die een marathon ingeschreven had. En die zegt dat hij met heel veel plezier begonnen was. Maar na 100 meter was het plezier al een stukje verminderd. Omdat hij niet zo goed voorbereid was. Dus het is niet altijd vanzelfsprekend dat als je aan iets begint, om ook vol te houden op langere termijn. Want er zijn ook wel eens momenten, moet ook voor mij is dat zo, als het wat kouder is of nogal zo'n beetje miserig en je hebt daar niet zoveel zin in. Maar daar zegt van ja, ik denk dat het goed voor me is, ik ga toch fietsen. Dus ik heb van deze week mijn 21 kilometertjes weer te pakken. Vond ik leuk, ik heb daar plezier in. Maar het kost je ook een stukje enthousiasme om dat te kunnen doen, om motivatie om het te blijven volhouden. En zo is het eigenlijk ook een beetje met het geloof. Het is één ding om ermee te beginnen. Om te zeggen, ja, ik wil de Heer Jezus als mijn heiland en Heer in mijn leven binnenlaten en ik wil hem gaan volgen. Het mooiste wat je kunt doen en het beste wat je kunt doen. Maar als je dat jaar in, jaar uit zo met de Heer wandelt, zoals ook in de dienst al naar voren kwam, je hebt ups en downs. Hè? En als je op de top van de berg zit, dan het gaat allemaal vanzelf. Alhoewel, als ik erover nadacht, waar liggen angels als het ware om te blijven volharden, dan denk ik dat zelfs een van die mogelijkheden is, dat juist in periodes dat allemaal voor de wind gaat, dat we soms afzwakken. Dat het enthousiasme voor de Heer soms wat afdwaalt. Dat er afleiding is, zoveel andere dingen is. Verleidingen soms ook, hè, dat je toch stilletjes aan zo wat van de Heer wegdrijft. Maar het kan ook zijn wanneer mensen in grote problemen komen. Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar op dit moment hebben we binnen onze vriendenkring 2 gezinnen waar serieuze problemen zijn. Van 2 gezinnen die ik gekend heb als zeer enthousiast voor de Heer. En ik moet zeggen, ze zijn nog wel enthousiast voor de Heer, maar door grote problemen gaat het soms toch heel moeilijk. Sommigen zijn zelfs een stukje verlamd, geestelijk verlamd door bepaalde problemen. Of een ander die in een diepe depressie zit, al 1,5 jaar, dat ik zeg van, hoe is mogelijk die persoon die zo enthousiast was en met de Heer leefde en een getuigenis was voor de mensen om hem heen, hoe is mogelijk die nu op een punt komt dat hij zegt, ik zou liever doodgaan als dat ik verder leef. Hoe kan het? Hè? Goed. Volharding, niet vanzelfsprekend. Ik wilde dus vandaag een beetje naar aanleiding van de Hebreeënbrief een paar stukjes lezen. Waarom? Omdat ook de Hebreeën, dat is een klein beetje achtergrondinformatie misschien wel goed om een beetje te kunnen situeren. Daar waren eigenlijk Joden, of oorspronkelijke Joodse achtergrond, die tot geloof gekomen waren. Die heel veel hebben meegemaakt, ook veel problemen hebben meegemaakt toen ze christen werden. Veel tegenwind hebben gehad. Maar die dan na verloop van tijd, en misschien ook wel een beetje omdat ze moe werden van al die tegenwind, zo wat begonnen af te zwakken. Ik wil een klein stukje van lezen in misschien Hebreeën 10. Ik had het u al gevraagd om op te slaan, maar ik ben het zelf vergeten. Dus eventjes opzoeken, Hebreeën 10, vers 32 tot 39. Laat iets zien van de situatie die ze vroeger meemaakten, maar waar ze ook nu in terechtgekomen waren. Hebreeën 10, vanaf vers 32, waar staat: herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, toen ze tot geloof gekomen waren, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebben. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulke toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen meegeleden en de roof, let op, de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Geef dan, en dat, hier komt die aanmoediging, blijkbaar was het niet meer zo, hè, dat ze prachtige dingen, of moet ik zeggen, moeilijke dingen meegemaakt hebben, op een heel goede manier verwerkt hebben. Maar nu zegt hij in vers 35, geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar, en hier komt het weer, als gij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welgevallen. Doch, wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt. Doch met geloof dat de ziel behoudt. Dus ze hadden toch wel serieuze problemen meegemaakt in het begin. Hè? Een schouwspel van smaad, van hoon, problemen. Zelfs meegemaakt dat er dingen gestolen zijn. Maar ik vind het fantastisch om te zien met welke houding ze dat hebben kunnen aanvaarden. Ze hebben dat blijmoedig aanvaard en God kunnen blijven grootmaken. En ze hadden een geweldige getuigenis. En zijn velen anderen die het gezien hebben en die door hen ook tot geloof gekomen zijn. Daar ging een zeer sprankelend geloofsbeleving naar buiten toe. Dat had invloed op hun omgeving en dat leefde geweldig. Zelfs al werden ze gesmaad, werden ze gehoond, werden dingen op een onrechtvaardige manier van hen afgenomen. Ze hebben gezegd, oké, Heer, dit is uiteindelijk niet onze schat. Onze schat ligt boven. En dat hebben ze zo mogen ervaren, een geweldige getuigenis. Maar nu waren ze op een punt dat er toch gewaarschuwd werd om niet nalatig te worden, om de vrijmoedigheid niet prijs te geven. Om door te gaan, in Hebreeën 12, daar gaan we ook eventjes wat verder opslaan, wordt er over gesproken dat ze alle last en de zonde die zo licht in de weg staat, dat ze daarmee moesten afrekenen. Ze hadden nog niet ten bloede toe weerstand geboden tegen de zonde waar ze mee worstelden. Dus dat mooie begin is afgezwakt, nalatig, gemakkelijker met zonde. Of zoals ik ergens las, en het zou wel eens kunnen zijn, ze waren als het ware van het Jodendom overgegaan naar het Christendom, al had dat toen dikwijls een andere naam. Ze waren lid van de weg, hè, de weg met Jezus. Maar dat was zo moeilijk, en dat gaf zoveel problemen, ook misschien gezinssituaties en ook godsdienstig gezien, dat ze een beetje dreigden terug te vallen. En dat ernst probeerde dat nieuw gevonden geloof ernst een beetje te verzoenen, te integreren weer terug in waar ze vandaan kwamen. En dan in heel die Hebreeënbrief lees je heel vaak over die vergelijking tussen wat vroeger was, de tempeldienst, de offers, de hoge priester. Je kan dan daarin ook echt proeven, dit is heel Joods, dat boek. Hè? Om die mensen te laten zien, dat was vroeger zo, maar dat zag uit naar het offer van Jezus. Het lam Gods. Dat is de werkelijkheid. Dit was een schaduwdienst die uitzag naar Jezus. Maar Jezus is gekomen, heeft zijn leven gegeven, heeft zijn lichaam en bloed geofferd. Dat is de werkelijkheid. En hij waarschuwt hen, ga nu toch niet terug naar die schaduwdienst. Dat zag uit, maar als je daarna teruggaat, is in feite een ontkenning van de werkelijkheid die in Jezus is. Doe dat niet. Nu, hoe is dat bij ons? Herkent u dat misschien ook in uw eigen leven? U weet waar u vandaan komt, uw hele context, katholiek. U wordt christen en u hebt er soms misschien grote offers voor over gehad. En hij zegt van, dit is de waarheid, daar ga ik voor. En u hebt misschien heel wat moeite en problemen meegemaakt in het gezin, in de familie. Weinig begrip. Ik hoorde dat gisteren nog van iemand die ook hier een kindje had laten opdragen. Maar op dit moment al lange tijd niet meer in de gemeente komt, omdat er zo wat moeite is. Want ik wil wel maar mijn familie, die wil dat ik een andere kant op gaat. En het resultaat, blijven we maar weg. Natuurlijk, je moet voorzichtig zijn met mijn oordeel. Ik zit niet in die situatie. Maar de Heer vraagt volharding. Niet je laten manipuleren in feite door je omgeving, wat je omgeving verwacht, maar je laten leiden door wat de Heer wil. Dat is iets anders. Dus de vraag is ook niet alleen van hoe was dat daar, maar hoe is het in onze situatie? Als je dat vergelijkt met hoe u was toen u juist tot geloof gekomen was. De eerste liefde, het enthousiasme, er iedereen over willen vertellen. En je vergelijkt het nu, voor sommigen misschien 10, 20, 30, 40 jaar verder. Is dat heel anders nu? Dat enthousiasme, die eerste liefde? Of zegt u van, eigenlijk, ik ben nog altijd enthousiast. Ik weet dat er zulke mensen zijn die ook na al die jaren nog altijd enthousiast zijn voor de Heer. Het zal misschien wel een iets andere vorm gekregen hebben. Dus het, moet ik zeggen, het ondoordachte, het soms ja, onnodig confronterende, dat is misschien wel een beetje geschaafd. Maar in de kern, die liefde voor de Heer, die is hetzelfde. Dat is mooi, maar dat is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt een stukje inzet. Als wij echt de Heer willen volgen en lief hebben, dan moet het in mijn ogen uitkomen in daden die daarmee overeenstemmen. Als iemand zegt, ik houd van de Heer, maar geestelijk gezien is het een slappe boel, loop maar wat mee en bij elk zuchtje tegenwind zit er weer onderdoor. En als je vraagt om eens iets te helpen in te zetten, om iets te helpen, altijd laten afweten, in mijn ogen klopt er dan iets niet. Dan hoor je tot deze groep, denk ik, nalatig, flauw. Of ook als we met zonde soms, ik moet eerlijk zijn, ik heb dat de laatste tijd verschillende keren meegemaakt dat ik met iemand sprak en ook deelde een beetje over mijn eigen worsteling, dat sommigen dan zeggen, ja, ik ken dat ook en ik heb daar ook last mee. En als ik dan voorstel van, je kunt daar iets tegen doen. Er zijn mensen en organisaties, cursussen, die kunnen u daarin helpen. Niet, ik ben nog altijd niet volmaakt en ik ben nog altijd een worstelaar. Maar ik laat het er niet bij zitten. Ik heb de Heer lief, ik wil hem volgen. Dan is me toch al verschillende keren opgevallen dat mensen dan zeggen van, als je dat zegt van, doet er iets aan. Dat ze dan zeggen, ja, ik kan het toch nog een beetje zelf proberen. Ik zal eens een keertje dit en ik zal eens een keer dat. Dat ik op voorhand zeg, dat ga je niet halen. Je hebt elkaar nodig, samen, hebben we net naar voren gebracht. Je hebt elkaar nodig en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. In boekvorm of cursus of pastoraat of binnen de gemeente of eventueel buiten de gemeente. Mensen die gespecialiseerd zijn in bepaalde vakken, maak er gebruik van. Als je de Heer echt lief hebt, dan doe je iets. naast dit feit denk ik ook van, als je het verlangen hebt om de Heer te volgen en daarin ook te volharden, dan zoek je ook naar mogelijkheden om daar vorm aan te geven en daarover na te denken. Ik zou haast zeggen van, wanneer iemand het christenleven als saai ervaart, dan klopt het niet. Dan klopt er iets niet. Ik denk, als je werkelijk christen bent en gericht bent op wat de Heer wil, dan ga je zoeken. Niet krampachtig, van nu moet ik in één keer allemaal actie gaan voeren en van alles doen en meer gaan doen dan dat ik aan kan, dat is kramp. Dat is niet van de Heer, dat is ook niet goed. Daar hebben we die rust en die stilte nodig, zoals we er net van gezongen hebben. Maar tegelijkertijd, als stilte wordt een saaiheid, dan klopt het niet. Ik heb zo, laatst had ik dat een keertje, ik had een paar dagen vrij en ik had niet veel te doen. En het gaf me een onbehagelijk gevoel van, ik mag ervan genieten en ik mag eens dit en ik mag dat. Maar ernst, nee. Dan zeg ik, ik wil ook iets doen dat bouwt aan het koninkrijk van de Heer. We hebben een taak hier. En dan moeten we zoeken van waar liggen mijn gaven, mijn mogelijkheden. En dan moeten niet als te grote dingen gaan proberen. Al is dat maar gewoon dat u tot het besluit komt. Ik wil er iets meer mee doen. Ik ga vanaf nu elke week 1 uurtje echt apart zetten. En ik ga bidden. Of ik ga de Heer loven. Ik ga prijzen. Of ik ga bidden voor mensen in de gemeente of buiten de gemeente. Dat ze tot geloof mogen komen. Maar je gaat er iets mee doen. Liefde zoekt een weg om daar vorm aan te geven. Ik weet dat we ooit in een celgroep, dat is allemaal wat jaartjes geleden, op een avond hing het over liefde. En een van de vragen die toen beantwoord moest worden, wat is tegenovergestelde van liefde? Nou, dat leek me nogal logisch, liefdeloosheid, dacht ik. Maar het antwoord was saaiheid of zoiets in die naad. En ik dacht, allee, dat is toch heel iets anders. Liefde of saaiheid. Maar als ik er zo wat over nadacht, dan dacht ik, ja, ernst is dat wel zo. Als je werkelijk lief hebt, dan zoek je wegen om die liefde ook te uiten. Doe je dat niet en het is gewoon saai, ja, dan mag je de vraag stellen, hoe lief heb je de Heer of elkaar? Hebreeën 12 gaan we lezen vanaf vers 1 tot 17. Waar ook boven staat opwekking tot trouw. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Vergeet niet, hoofdstuk 11, dat er net aan vooraf gaat over die oud-testamentische gelovigen. En hier worden ze genoemd een wolk van getuigen rondom ons hebben. Laten we daarom afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en nu gezeten is aan de rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich verdragen heeft, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Want dat was het geval. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, die tuchtigt de Heren. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. En als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en we zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Dat is mooi. God tuchtigt ons, opdat wij deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Hef dan de slappe handen op. Hier heb je het weer. Dat was hun situatie. Daarom spreekt hij hen daarop aan. Hef dan die slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak een recht spoor met uw voeten. Opdat het geen kruipel is, niet uit het lid geraken, doch veeleer genezen. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging. Zonder welke niemand de Heere zal zien. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere, want dat was gevaar, dat ze verachterden van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillige als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want ge weet dat hij later, toen hij toch die zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Even iets over die wolk van getuigen. De Heer geeft ons ontzettend veel dingen waardoor we bemoedigd kunnen worden. En een van die dingen is dat wij kunnen lezen over die mensen in het Oude Testament. Zoveel eeuwen voor ons, compleet een andere wereld. Hè? Maar evengoed mensen met dezelfde soort emoties die wij meemaken. Verdriet, vreugde, soms diepe dalen, soms geweldige overwinningen. En hoe hebben die mensen dat allemaal meegemaakt? Ook al zijn dat andere situaties, het zijn dezelfde mensen. Ik denk, daar kunnen wij ontzettend veel van leren. Van die wolk van getuigen, die oud-testamentische gelovigen. Denk aan Abraham, die tegen de menselijke logica bleef geloven dat God hem een zoon ging geven. Zelfs al was hij 100 jaar. Hij zegt, God, de Almachtige, die heeft het beloofd en ik hou daaraan vast. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Als God iets belooft van ik ga je een zoon geven en je bent 10 jaar verder, wat zouden de meesten van ons denken? Ik zal het wel verkeerd begrepen hebben. Het zal wel niet zo wezen. Ik begrijp het niet, maar ja, ik laat het los, want nu zitten we 10 jaar verder. Maar hij bleef volhouden, volharden. God heeft beloofd, en God ging voorzien, hij heeft wel zijn zwakke momenten gehad natuurlijk, hè, toen hij met zijn slavin een kind verwekte op aanraden van zijn eigen vrouw. Maar toch, als vader van gelovigen, is hij toch bijzonder. En ook toen hij zijn zoon moest offeren, hij dacht bij zichzelf dat God zelfs in staat is om die zoon uit de doden op te wekken. Zoals eigenlijk bij wijze van spreken ook gebeurd is. Frans heeft het vorige week nog aangehaald. Denk aan Mozes, die eenmaal volwassen weigerde om door te gaan voor de dochter van de farao. Maar liever slecht behandeld werd met zijn volk dan tijdelijk te genieten van de zonde. Dat is wel een voorbeeld, een wolk van getuigen, daar hoort hij ook bij. David, die als jonge gast het durfde opnemen tegen de reus Goliath. Ziet u dat al voor u? David met zijn eenvoudige herdersuitrusting, herderstasje, een paar gladde stenen uit de beek en een slinger in zijn gewone dagelijkse plunje tegenover een reus die met een geweldig harnas en een helm op zat en een automatisch speer, gevechtsspeer. Geen schijn van kans, geen schijn van kans. Maar hij won wel, hè? Omdat hij op de Heer vertrouwde en in diens naam dat ook uitsprak naar deze reus. Jij komt met je hele uitrusting, ik kom in de naam van de Heer, de levende Heer. En hij won. Geweldige overwinningen, dat is bemoedigend. Lees deze dingen, lees dat. En laat dat doordringen en laat je daardoor bemoedigen. Wanneer u in uw situatie ook met enkele, misschien wat kleinere reusjes aan het kampen bent. Maar ja, even goed, we hebben mensen met onze emoties en het is niet altijd gemakkelijk. Ook al zijn dat niet altijd van die grote reuzen, maar misschien wat kleiner. Maar dan laat je dat bemoedigen door deze dingen. Laat het doordringen. Maar naast die geweldige overwinningen, en dat is altijd zo mooi in de Bijbel is gewoon heel eerlijk, zijn er ook die andere mensen die niet voor het oog grote overwinningen hebben meegemaakt, maar die zelfs op beestachtige wijze afgeslacht zijn, juist omdat ze geloofden. Dat is ook werkelijkheid. En toch hebben ook die mensen een getuigenis achtergelaten. Dat ze iets beters verwachten dan deze, wat deze wereld te bieden heeft. Volharden, dat was voor hen ook moeilijk. Maar er waren mensen die het op voorhand niet wisten, wat er uiteindelijk uit ging komen. Denk aan de drie vrienden van Daniel. Hij werd gedreigd als ze niet bogen voor het beeld. Ze zouden in een vurige oven geworpen worden. En ze zeiden, onze God is bij machte om ons te redden. Maar we weten nog niet of dat ook echt gaat gebeuren. Maar één ding moet je weten, we weigeren om te buigen voor dat beeld. We buigen alleen voor de enige levende God. Ik vind dat bijzonder aanmoedigend, zeg maar, om ook in onze situatie niet te buigen voor allerlei druk van buitenaf. Om te zeggen van, dit is wat de Heer wil en daar hou ik me aan. Laat u bemoedigen door die wolk van getuigen. Maar ook in onze dagen heb je ook van die mensen waar we ook van kunnen leren. Ik heb pas een dvd bekeken met een aantal VIP's. Nee, u kent het, Very Important People. Nee, het is anders, maar in dit geval gaven ze de betekenis aan Very Inspiring People. En dat waren inderdaad inspirerende mensen. Ik noem maar een paar namen. Floyd McClung, misschien ooit gehoord. Iemand, een Amerikaan die in Amsterdam in de Rosse buurt gewoond heeft en daar evangelisatie heeft mogen bedrijven. Mensen geholpen heeft die aan de drugs geweest waren of die in de prostitutie gezeten hebben. Hij woonde er helemaal middenin. Mooi om de getuigenis te lezen. Derek Prins, Larry Krepp, Christian Swartz, noem ze maar op. Anne van der Bijl, stond daar niet op, maar daar heb ik een ander boek van. Ik vind dat zo bemoedigend om dat te lezen. U hebt wel eens gehoord van aardappelgeloof. Hè? Iemand in Zuid-Afrika, een boer, die de Heer leert kennen. En zich vult ook door elke dag in zijn veld met de Bijbel bezig te zijn en in gebed bezig te zijn. Hij noemde dat de groene kathedraal of zo, als hij daar te midden van de mais God aan het prijzen was. Hè? Prachtig om dat te zien. Deze mensen hebben ook grote dingen gedaan. Maar wat me ook opvalt is dat bij al deze mensen ook beproevingen waren. Beproevingen. Onvoorstelbaar, hè? Dat weten we niet altijd. We zien alleen maar die grote reuzen, christenreuzen zeg maar. Maar ook die mensen hebben stuk voor stuk beproevingen meegemaakt waarop ze op een kruispunt kwamen. Waar hadden kunnen zeggen, Heer, als dat dank is voor alles wat ik gedaan heb, dan laat ik het nu afweten. Dan hoeft het niet meer. Ze hebben het niet gedaan. Ze zijn doorgegaan. Volharding. Toewijding aan de Heer. Maar dan gaat het meestal wel een verdieping lager en dieper krijgen dat geloof. Want tuchtiging heeft plaats opdat wij deel zouden krijgen aan Gods heiligheid, zoals we gelezen hebben. Op de proef gesteld worden is iets wat we nooit leuk vinden, nooit fijn vinden. Maar blijkbaar zijn die testen, die beproevingen nodig om te groeien, geestelijk te groeien. Mijn zoon acht de tuchtiging des Heren niet gering en verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, die tuchtte de Heren en hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. En dan later, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. En nog later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Gods karakter wordt in ons gebouwd door moeilijkheden heen. Nu, het gaat niet vanzelf. Het is niet omdat er lijden komt dat we automatisch groeien. Het hangt ervan af, hoe ondergaan we dat? Doen we dit in geloof, in vertrouwen dat God alles in zijn hand heeft? En dat hij zelfs dingen toelaat, want in feite maakt het niet zoveel uit. Je zou een onderscheid kunnen maken tussen, ja, er zijn moeilijkheden omdat Satan daar tussen zit en die het veroorzaakt. En anderen, dat zijn beproevingen en dat komt van God. Met het positieve doel om ons te laten groeien. Maar in feite, of dat we nu kijken naar een Abraham die door de Heer op de proef gesteld wordt, of we kijken naar een Job die als oorzaak Satan had eigenlijk, die hem eigenlijk van het geloof van de Heer af wilde brengen. Het maakt niet zoveel uit. Ook Job heeft toch in die geweldig moeilijke situatie moeten leren vertrouwen op God. Prachtig begonnen, hè, toen hij zei van de Heer heeft genomen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Op een moment toen zijn vrouw zei van, zeg God vaarwel, het is genoeg geweest. Waar is die God? Toen zei hij deze woorden, prachtig, maar het is niet zo gebleven. Hè. Moet dan ook eerlijk zijn, en opnieuw, die Bijbel is eerlijk. Hij is heel ver van de Heer als het ware afgeweest in zijn aanklachten en in zijn klagen, mopperen. God tot de orde willen roepen alsof dat kan. Maar toch had hij ook te midden van dat alles toch die woorden dat hij sprak van, ik weet mijn verlosser leeft. Dat geloof was er toch. Hè? Dus dat hangt er een beetje vanaf, hoe maken wij moeilijkheden mee? Geloven wij dat God dingen toelaat in ons leven? Eventueel van Satan die met verkeerde bedoelingen ons van de Heer vandaan wil. Maar de Heer zegt, oké, ik laat dit toe. Maar ik stel wel mijn grenzen. Hè? Tot zover en geen millimeter verder. Hè? Geloven we ook in die zin dat God in ons leven moeilijkheden meemaakt, toelaat? Als u een moment nadenkt over wat vindt u op dit moment de moeilijkste dingen in uw leven? 1 of 2. Misschien niet zo moeilijk, omdat laatst Corneel dat ook een keer vroeg. Hè? En toen kregen we zelfs even de tijd om daarover na te denken. Wat vindt u op dit moment de moeilijkste dingen? Nu, als u daaraan denkt, kunt u dan geloven dat de Heer dit gebruikt om u te vormen? Dan zeg ik, dat is niet gemakkelijk. Maar dat kan. Het kan. Ik heb de Heer soms geprezen voor bepaalde moeilijkheden die ik meemaak. Dan zegt de Heer, en ik probeer dat eigenlijk regelmatig te doen. Als het me een beetje overvalt en dat het me een beetje down maakt, dan zeg ik, Heer, ik geloof dat u weet waar u mee bezig bent. Het is in uw hand. U gebruikt het om mij te vormen en ik wil u ervoor prijzen. U hebt een perfect, volmaakt plan. En u bent het aan het uitwerken. Maar dat vraagt vertrouwen. Volharden. Blijven op God zien en zeggen, Heer, u hebt het in uw hand. U weet waar u mee bezig bent. In dat vertrouwen kun je blijven volharden, bijvoorbeeld in gebed. Ook al lijkt het erop of dat die gebeden niet verder komen dan het plafond. Zeggen, Heer, u weet het, u hoort ons, u leidt ons. U weet, ik heb het al eens gezegd dat wij op zaterdagmorgen een kleine bidstond van een uurtje houden. Tussen 7 en 8. Dat doen we nu ongeveer 1,5 jaar. En ik moet zeggen, ik heb verschillende momenten gehad dat ik dacht, waar ben ik mee bezig? Wat brengt het op? Het is veel lekker om nog een poosje langer in bed te blijven, hè? Ik heb nog niet heel grote dingen in ons eigen gezin meegemaakt. Ik heb wel in andere gezinnen soms dingen zien gebeuren dat ik denk, ja, prachtig. En dat geeft me weer nieuwe moed om door te gaan. Michel is een vaste klant en ik ben er heel blij mee. Hij komt op zaterdagmorgen soms door kou en wind en regen op zijn fietsje. En het is een bemoediging om samen dat ook weer te doen. Prijs de Heer. Het is mogelijk. Zelfs al lijkt het soms dat er niet zoveel verandert, doorgaan, omdat we weten, dit is wat de Heer op dit moment van mij vraagt, van ons vraagt. Volharden ook als je eenzaam bent. Denk dat kan. Nooit meer alleen hebben we net gezongen, maar sommigen zijn toch wel alleen. En hebben wel momenten dat ze zich eenzaam voelen. Het zij dat ze werkelijk alleen voor staan, of dat ze qua geloof, beleving, alleen staan in een gezin misschien. Toch eenzaam soms. Maar het is mogelijk om te volharden. Als wij geloven en volhouden, Heer, u kent mij, u bent met me bezig, u geeft me de moed en de kracht om door te gaan, op de Heer zien, dan kun je dat aan. De Heer vormt ons. Gods weg is de beste waarheen hij u ook leidt. Sommige momenten zing je dat gemakkelijk, andere momenten wat moeilijker. Maar denk ook in moeilijke momenten, zing het toch maar. En zeg, Heer, uw weg is de beste. Gehoorzaam zijn roepstem, neem je kruis op en volg hem. Doe het toch maar. Dat helpt je om te volharden, om door te gaan. Als het aan Satan of aan ons eigen gevoelens ligt, dan zouden we zeggen, ophouden, stoppen ermee. Als dat een Heer is van liefde, dan zie ik het niet meer zitten. Maar als we op de Heer zien en het voorbeeld van Jezus ook zien, die had ook geen gemakkelijke weg. Voor hem was het ook niet gemakkelijk om door omstanders bespot, vernederd, uiteindelijk aan een kruis genageld te worden. maar hij is doorgegaan, omdat hij zag op de vreugde die voor hem lag. Hij wist dat het niet voor niets was. En ook al is ons lijden in dat opzicht niet te vergelijken met wat Jezus meegemaakt heeft, heeft een compleet diepere, grotere betekenis natuurlijk. Maar ook heeft ons lijden heeft zin. Opdat we deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. Een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Maar, staat er dan in Jacobus, die beproeving moet wel volkomen doorwerken. Wij moeten dat niet halverwege zeggen van nu is het genoeg, maar doorgaan. Laat, wil ik mee afsluiten, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich verdragen heeft, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Amen. Ik geef het woord terug aan Jeroen.